Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Hoorntje voorgaat. Mijn naam is Gerrit de Beste. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met broeder Hoorntje sta ik straks achter in de hal om mogelijke vragen over onze gemeente of over deze bijeenkomst voor u te kunnen beantwoorden. Na deze bijeenkomst staan enkele gemeenteleden rechts van de preekstoel die graag met en voor u persoonlijk willen bidden. En ook uiteraard zijn daar de gasten ook van harte welkom. De organist vandaag is Jaap Mulder. Ik kan zien is er ook nog extra muzikale begeleiding van Fiona, of niet? Oké, dat dacht ik. Dus Jaap Mulder. De collecte is voor het JWO. Vanmorgen komen kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. Dan nog een afkondiging over een huwelijk. Op vrijdag 13 mei hopen Martin Gerard van Gurp en Elisabeth Louise van der Wekken te trouwen. Dat doen ze om 10:30 in het gemeentehuis van Leusden. 's Avonds om 6:30 willen zij een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in de christelijk gereformeerde Ichterskerk te Amersfoort. Dominee van der Wekken zal deze dienst voorgaan. U bent daar van harte welkom en ook op de aansluitende receptie. Dan is er nog een mededeling over de dienst volgende week zondag. Volgende week zondag is er na afloop van de dienst een preekbespreking. Daar zullen ook vragen worden voorbereid en dan zal er in groepjes de preek worden nabesproken. Dus hier was een vooraankondiging over. Wees voorbereid om de volgende week er wat langer te blijven na de dienst. Vanmiddag is er een jeugddienst met als thema Welke taal spreek jij? De dienst is onder leiding van Hans van der Veen. Dan is er nog de volgende. Gisteren was het Koninginnedag. En deze week denken we op 4 en 5 mei terug aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van ons land. In verband daarmee zingen we aan het eind van deze dienst met elkaar het eerste en het zesde vers van het Wilhelmus. En voor degenen die dat niet uit hun hoofd kunnen, dat is gezang 411. Nu zingen we eerst Psalm 89 vers 1. En na een moment van stilte, votum en groet zingen we gezang 20 vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. wil u nu aansporen tot een nieuw leven. Dat doe ik door middel van de 10 woorden van het bond. Deze geef ik weer, versie begrijpelijk gemaakt voor de jonge jeugd. En u antwoordt deze woorden met het zingen van wat achter. De 10 woorden van het verbond. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere jullie God, die jullie uit Egypte gered heeft. Laat iets of niemand anders jullie God zijn. Maak geen verkeerd beeld van mij. Noem mijn naam niet bij verkeerde dingen en vloek niet. De Sabbat is een aparte dag. Werk dan niet, want je hebt vrij. Gebruik deze dag om God te ontmoeten. Houd je vader en moeder in ere. Je mag niemand doden. Maak het huwelijk niet kapot. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. En wil niet altijd hebben wat een ander heeft. Maar wees blij wat je hebt. Lied 180. Ik wil u voorgaan in een gebed voor de opening van het woord. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, als wij uw woord openen, bidden wij om uw geest, zodat die woorden niet ver weg blijven, uit een andere tijd, maar nieuw en opnieuw tot ons spreken. Kom dan met uw scheppende geest hier in deze ruimte en bij de kinderen in hun eigen dienst en op al die andere plaatsen mensen samenkomen. In Nederland, wereldwijd, wij weten ons verbonden. Samen bidden wij, spreek hier, uw gemeente hoort. Amen.
De eerste schriftlezing is uit Jesaja 43, versen 1 tot 8. Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je, of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. En tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde. Alle over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, maakt en gevormd. Laat dit volk naar voren treden. Een blind volk, ook al heeft het ogen. Doof, ook al heeft het oren. Tweede schriftlezing is uit de Romeinen 14. Versen 7 tot en met 12. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus, of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? En wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? We zullen allemaal voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. En de derde schriftlezing is uit 1 Korinthe 6, de laatste twee versen, 19 en 20. En dat is de tekst voor de preek. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam.
Ik denk dat de kinderen... Liefde gemeente, de afgelopen weekend hebben wij het paasfeest gevierd. Dat is in wezen de overwinning van het leven op de dood. Ik wil u nu meenemen naar de andere kant van het spectrum. Een vlucht uit het leven naar de dood. Euthanasie. Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen jaren deze wetgeving, de wetgeving in het boek van strafrecht, ingrijpend is. Over euthanasie geldt thans nee en zij, maar het is geworden tot ja, mits. En zelfs dat mits is vandaag de dag aan verdere uitholling onderhevig. Voorwaar een wending van de geest. Euthanasie betekent letterlijk goede dood. Het is een Grieks woord. En het betekent dat je iemand zacht en pijnloos doet inslapen wanneer die in een uitzichtloos lijden terechtgekomen is. Van oudsher heeft de medische stand zich uiterst terughoudend in zulke situaties opgesteld. Ten slotte, de dokter is er om te genezen of het leven leefbaar te maken. De dokter is er niet om het leven weg te nemen. Maar toch, er zijn omstandigheden dat de mens wel heel erg moet lijden. Mag je dan zo iemand laten inslapen? Of meer concreet, wat zou u willen dat er met u gebeurde als u in de laatste fase van een dodelijke ziekte bent? Of u zo oud bent geworden dat de lust tot leven u is vergaan. U voelt al het verleidelijk in de gedachte om dan te zeggen, dan hoeft het voor mij niet meer. Laat de dokter mij maar uit het lijden verlossen. Zo denken vandaag heel velen. Vandaar die verandering in de wet. Maar wij staan hier, ook wij, in de toekomst wel voor een enorme keus. In zo'n geval neem ik mijn leven in eigen hand en ik beslis zelf over het einde. Hoe moeten we hier over denken vanuit de Bijbel? Welke Bijbelse normen moet hier? Het woord van onze tekst uit 1 Korinthe 6 werpt hierop wel een heel bijzonder licht. Het stelt in wezen een gewetensvraag. Maar weet u dan niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest? Dan komt er zo'n klein zinnetje achteraan. En dat u niet van uzelf bent. En in dat kleine zinnetje schuilt een wereld van gedachten. Gedachten die ons mogen leiden bij zo'n moeilijk en teer onderwerp als euthanasie. Goed te handelen bij uitzichtloos lijden. We zien in deze preek naar elkaar drie punten. Die knopen zo aan bij elkaar bij de die zinnen uit de tekst. Eerst wil ik het over hebben dat dit eigenlijk een heel diep geheim is. Dat ge niet van uzelf zijt. En in de tweede plaats wil ik er het dicht op laten vallen hoe diep ons dat mag vertroosten en bemoedigen. En het derde en laatste punt is wat we eruit mogen afleiden voor ons gedrag. Deze drie stappen zullen we maken. Wat ik al zei, wat mij in de eerste plaats heel diep heeft getroffen toen ik die tekst weer las, was dat kleine zinnetje. En weet ge niet dat ge niet van uzelf bent? Wij zijn niet van onszelf. Dat wil zeggen dat er iemand anders is die zich over mij gedachten heeft gemaakt. Je zou kunnen zeggen, ik ben het project van een ander. Ons lichaam, en voor de Bijbel is dat ons lichamelijk bestaan, onze persoonlijkheid, is een tempel van de Heilige Geest. Ja, bij de geboorte van een kind, met hoeveel schroom en bewondering staan we dan niet iedere keer bij de geboorte van een nieuw kind? En er is in dat hele proces van groeien van zo'n kind eigenlijk niets wat je zelf kunt doen. Je kunt wel veel in de war sturen. Maar de groei is een wonder van God. Iets zelf kunt doen. Een kunstig borduurwerk, zo zeggen de psalmen. Wat God geweven heeft in de schoot van onze moeder. Zo zijn wij dus een maaksel van God. Een kunstig borduurwerk. En hij heeft zich er gedachten over gemaakt. Over ieder van ons persoonlijk. Hoe hij hem zou maken. God is een ontwerper. Een groot kunstenaar met talloos veel ontwerpen op zijn tekentafel, stel ik me dat. En hij is constant met dat enorme scheppingswerk bezig. Dat is en blijft een zaak van grote bewondering. Iemand heeft mij gewild. Er is iemand die wanneer hij aan mij denkt zegt, dit is mijn. Want wat in het Oude Testament de woonplaats van God in Israël was, de tempel, dat is in het Nieuwe Testament eigenlijk in diepste zin Jezus, die de vervulling is van heel die tempeldienst. Hij zegt dan ook in Johannes 2, breek deze tempel af in 3 dagen en in 3 dagen zal hij worden opgebouwd. En hij sprak hierover zijn eigen lichaam. U kent het verhaal bij de tempelreiniging. Maar Paulus zegt, maar Christus, woning maakt in de harten van de mensen, vormt ons om tot een levende tempel. Zoals in het oude verbond God woonde in een gebouw van hout en steen, zo woont hij in het nieuwe verbond in levende mensen. Levende mensen die een woonplaats van God zijn door de Heilige Geest, een tempel van hem. De tempeldienst is zo vervuld in ieder mens in wie de Heere door zijn geest woont. Nu mag je die lijnen verder doortrekken. Ook die zijn gemaakt naar hemels model. Wij worden omgevormd naar het model wat God heeft en dat is Jezus Christus. Zo zijn we een project van God. Hij woont in ons door zijn geest. En over ieder onderdeel heeft hij zijn gedachten. En bij ieder onderdeel wil hij wonen. Zo wil hij wonen in ons hart. Zetel van alle beslissingen. Uitgangspunt van al mijn handen. Hij wil wonen in onze nieren. Het geweten. Onderwijzen ons de nieren. Hij wil wonen in onze gal. Hij neemt onze bitterheid daar weg. Hij is het die ons beweegt en ontroert tot in onze ingewanden toe. Zo maakt hij mij barmhartig. In het Hebreeuws is ingewanden hetzelfde woord als barmhartig. Ziet u hoe nauw lichaam en ziel samenhangen. Hij maakt onze voeten vaardig en bereid om te rennen voor het evangelie. Onze heupen, hij maakt ze los. Hij omgort ze met waarheid. Onze ogen, hij geeft daarin glans. Onze keel maakt die los, zodat we hem kunnen prijzen. Hij geeft kracht in onze armen om hem te gehoorzamen. Zo woont hij in ons, haar lichaam en ziel. We zijn zijn project. Ik vind dat heel bijzonder. Maar geldt dat nu ook voor het laatst van ons leven? Het bijzondere is dat de schrift zegt, het geldt van de eerste tot de laatste ademtocht. Hij werkt in ons en woont in ons door zijn geest. En dwars door alles heen, tot de laatste ademtocht, werkt hij aan onze persoonswording. Poetseert hij ons naar zijn beeld. En dat gaat door, ook bij verval van krachten. En dat is eigenlijk voor ons een onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk proces. God blijft werken in de mens, langs wegen die we soms niet begrijpen, maar de uitkomst duidelijk zijn. Dat is het eerste, het grote geheim waar Paulus hier de aandacht voor vraagt, als een soort fundering, onze hele visie op mens zijn, op lichaam en geest. We zijn zijn maaksel, het model, een project van God, van jong tot oud. Ook als het lichaam in verval raakt. Juist dan zijn daar die open handen. Heer, schijn door mij, woon in mij. En ook als ik niets meer kan, wilt u me dan dragen. Kortom, punt 1 is, we zijn dragers van een diep geheim, beelddragers van Christus, tempel van de geest. Nu ga ik daar op 2 manieren verder op door. Ik wil eerst de troost en het bemoedigende van het evangelie benadrukken, en daarna waar het toe op. Is het niet een heel bijzondere en dragende en bemoedigende kracht dit te weten? Dat we in alles wat ons overkomt niet van onszelf zijn? Weet u dat dan niet, zegt Paulus? Als Jesaja het volk Israël in ballingschap voert, dan is het eerste wat hij tegen hen zegt: maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, meerder, o Israël, dus uw architect, wees niet, want ik heb u verlost. Ik heb uw naam geroepen en dan komt het, zijt mijn. En daarom, wanneer u door het water gaat, ik ben met u. En gaat u door rivieren, zullen u niet wegspoelen. Ja, zelfs al gaat u door het vuur, het zal u niet verteren. De vlam zal u niet verbranden, want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. Dat was de belofte waarmee Jesaja Israël al bemoedigde als ze door de vuurproef heen moest. En uiteindelijk moeten we dat allemaal, vroeg of laat. Dan zegt God, je bent niet van jezelf, je bent van mij. En daarin ligt de garantie dat ik je trouw blijf en met je verder ga. En zo moeten we dan ook aankijken tegen een periode van grote pijn en moeite. Nergens, zegt de Bijbel, neem je leven in eigen hand, maak er een eind aan. Nee, wat het evangelie ons voorhoudt is veel dieper. Zelfs als rivieren u overspoelen, en zelfs als het vuur u verteert, dan bent u van mij. En ik laat je nooit los. Ik heb u mijn handpalmen gegrift. Ik heb dat op de biemen laten zetten als welkomsttekst. Die handpalm is de holte van zijn hand. Daarin heb ik uw naam gegraveerd. Uw naam Uw buren staan bestendig voor me. Dat doet me weer denken aan het project. God heeft voortdurend dat beeld van Israël voor ogen. En dat vervult zich in het Nieuwe Testament voor ieder van ons. Hij heeft ons voortdurend in zijn handpalmen gegrift. En gegrift betekent eigenlijk getatoeëerd. Onuitwisbaar daar neergezet. Zoals een minnaar dat doet als hij aan zijn geliefde denkt. Maar ook als zoals een man doet die zich totaal heeft vastgelegd op een onderwerp en zegt, het staat voortdurend in mijn hand, hier werk ik aan, hieraan blijf ik trouw. Het is onuitwisbaar in de holte van zijn hand gegrift. En dat is een onderdragende kracht, ook bij het ouder worden, bij ernstige ziekte. Nee, het betekent niet dat het ons voor pijn behoedt. En soms is er een diep en onherstelbaar verval. Maar het is een valse suggestie die vandaag opklinkt, dat je dan moet kiezen tussen of uitzichtloos lijden of je leven in eigen hand nemen. Dat is een typisch Nederlandse leugen. Want er zijn vandaag de dag bijzonder goede middelen om pijn te bestrijden. En door alle tijden heen hebben mensen hun stervende zieken vertroost en verzorgd. Hun lijden verzacht. Met een diep geloof dat vaak de moeilijkste momenten in ons leven vaak ook de momenten zijn waarop God in ons werkt, op zijn wijze. En laat hem dat dan ook doen in het leven. Anders krijgen we zoiets van, zolang ik geen plezier meer heb, hoeft het voor mij niet. Het is eigenlijk hedonisme ten top. Maar de schrift leert ons, God houdt ons vast, ook in het lijden. En ook dan zijn we een woonplaats van God in de geest. Het dilemma is dus niet uitzichtloos lijden of euthanasie. Het dilemma is vluchten uit het leven in de dood of leven verbiddend, huilend het samen volhouden en het evangelie onder onze voeten en ons laten aanspreken door het troostboek van Jesaja wat zegt, vrees niet, ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. En dat komt weer terug in het Nieuwe Testament, ook bij de lezing uit de Romeinenbrief waar de apostel zegt, niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, het is voor de Heer. En als we sterven, het is voor de Heer. Het zij we leven, het zij we sterven, zijn van Hem. Dat is ons houvast. We zijn van Hem. Hij staat naast ons. Hij leeft in ons. Hij vereenzelvigt zich met onze pijn, draagt ons het door. En soms zien we niet hoe, maar het is wel zo dat de uitkomst vast ligt en dat we eraan vasthouden, omdat de schrift zelf het ons zo zegt. Daar vloeit ook een houding voort die heel diep anders is dan de houding van ik beschik zelf over mijn leven. Ik ga nu over op het derde punt. Het gedrag wat hieruit voortvloeit. Beslissend in alle vragen over euthanasie is heel diep dat punt van zelfbeschikkingsrecht. Beschikt de mens over zijn eigen leven? Is mijn lichaam van mij? Mag ik ermee doen en laten wat ik wil? Ben ik mijn eigen maker? Is mijn lichaam mijn project? Als dat zo is, dan kan ik begrijpen dat euthanasie een van de mogelijkheden is. Ik besluit in mijn soevereine zelfbeschikkingsrecht er zelf een eind aan te maken. Of ligt het toch anders? Heeft mijn lichaam bij leven en bij sterven hoger doel? Leef ik voor hem en geschapen heeft? Zo'n geloof leidt niet tot passiviteit van zo laat er maar gebeuren wat er gebeurt. Integendeel, het maakt ons juist actief en creatief en ook heel verantwoordelijk. In iedere gave, dat geheim, ligt ook een opgave. Paulus zegt, we zijn gekocht en betaald. Christus heeft ons met het offer van zijn lichaam vrijgekocht van vreemde machten. Verheerlijk dan ook God met uw lichaam. Ik zou dat ook willen toepassen op het eind van het leven, op de tempel in verval. Wie echt gelooft dat ieder mens een project van God is, een schepsel van hem, Jezus woont, die zet zich tot het uiterste in om medearbeider van God te zijn bij het zegenen van de mensen. Dat is onze roeping. Medearbeider zijn van God in zijn project. En zo zijn we medearbeider van God als we gehandicapten zelfstandige plaats in ons midden geven als volwaardige medemensen. En we zijn medewerkers van God als we demente bejaarden verzorgen. De adeldom van een cultuur kun je afmeten aan de mate waarin die cultuur zijn eigen zwakken eigen geesteszieken verzorgt. Wij zijn medearbeiders van God op zijn best als we als wijkverpleegster mensen helpen met wassen en met aankleden. Van de een naar de ander en nog een beetje snel ook. Dat is een koninklijk werk van God. En als we onze stervende helpen om zonder pijn en in vrede te sterven, dan is dat medewerker zijn van God. Nederland doet het minst alle West-Europese landen aan palliatieve zorg. En roept het luidst over het veranderen van wetgeving. Dat is heel erg. Daarom is het heel belangrijk dat we vandaag horen, is een andere weg. En eigenlijk bindt de schrift dat ons op het hart. En die andere weg is stervenden troosten. Pijn bestrijden en daar vooral creatief mee om. Hopeloze moed geven. Gehandicapten een menswaardig leven verschaffen. En dat kan omdat, en daar keer ik natuurlijk terug naar de kern van waar we ook begonnen zijn, omdat ik het diepste geheim noem van het leven. En dat is, ons leven is een onderdeel van een ander zijn plan, van een plan. We zijn een project van God. Hij heeft ons gemaakt en niet alleen gemaakt, maar hij heeft ons ook grote beloften meegegeven. Hij maakt dat project af. Hij heeft ook de volle verantwoordelijkheid voor die scheppingsdaad op zich genomen toen hij Jezus onder onze mensen dweken. Hij heeft ons zo gekocht en lichaam en ziel. En dat geheim is onze enige troost. Zoals de ouderen zeker nog uit het hoofd weten, zonder een van de Heidelbergse catechismes, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En dan het antwoord, dat is dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet het eigendom ben van mezelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Hij heeft mij gekocht met zijn kostbaar bloed. En hij bewaart mij zo, dat zonder mijn vader zelfs geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja dat zelfs alles dienen moet tot zijn heil. Dat belijden we. Daarvoor heeft hij zijn geest gegeven om ons zeker te maken van de eeuwige troost. Daarvoor ontvang ik zijn geest. Die geest maakt mij bereid om alles te doen. Om de pijn te bestrijden, in lijden mij door hem te laten dragen en het oog gericht te houden op de goede herder die de zijne bij name kent en ook draagt. Amen. gaan we over tot de dienst van de... Zingen eerst gezang 473 versen 1, 2, 3, 7... Tot de dienst van de offeranden en de collecte is EWO. Thank you. Chris Boer, ze zal ons voortgaan.
Ik noem u één naam, die van Theo Lauwers, teruggekomen van vakantie. Kreeg Theo last van zijn hart. Hij heeft waarschijnlijk een licht infarct gehad. En hij zal de komende week gedotterd worden. Zullen wij bidden? Trouwe Vader in de hemel. Heer, we willen u danken voor het feit dat we u mogen loven, dat we u de eer mogen brengen en dat het u toekomt. U bent onze almachtige schepper, onze creator. Groot God bent u. Heer, en in uw Zoon bent u ook zo dicht bij ons gekomen. Dank u wel dat we vorige week nog dat geweldige feest van uw opstanding mochten vieren. En dank u wel dat het voor ons nieuw leven betekent. Heer, wilt u ons helpen om dat nieuwe leven ook uit te dragen? Hoe moeilijk we dat zo nu en dan ook vinden. Wilt u ons helpen, Heer, om volgeling van u te zijn? We bidden dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die mensen die zich daar heel in het bijzonder voor geroepen weten, die uitgaan. Heer, wat een troostvolle gedachte, dat wij niet van onszelf zijn, maar van u, de grift in uw handpalm. Heer, in het bijzonder bidden we dat deze week voor Theo. Heer, hij gaat een spannende week tegemoet en we willen hem en Jannie aan u opdragen. We danken u dat er medisch gezien zoveel mogelijk is en realiseren tegelijkertijd dat we in dit alles afhankelijk zijn van u. Wilt u bij hen zijn, Heer, en wilt u hen dragen? Wilt u uw zegen geven over het werk voor de kinderen en jeugd? Hier in de kerk, maar ook thuis en op school. We bidden, Heer, dat het project dat u met hen begonnen bent, voor hen ook zichtbaar mag worden. En dat zij zich mogen ontwikkelen in uw koninkrijk, in onze maatschappij. Ook voor die maatschappij willen we bidden, Heer, voor onze regering, voor een eerlijke verdeling van de rijkdom en welvaart. Voor moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. En voor onze eigen verantwoordelijkheid die we daarin hebben. Verantwoordelijkheid die we ook hebben om de vrijheid waarin wij leven te bewaren. Vrijheid, Heer, die ons gegeven is al ruim 65 jaar geleden en waar zoveel mensen hun leven voor hebben gegeven. Geef, Heer, dat we daar verantwoordelijk mee omgaan, in het bijzonder deze week. Dat we stil mogen staan bij de offers die gebracht zijn. Dat we stil mogen staan bij mensen die misschien geen stem meer hebben of nauwelijks meer gehoord worden. Dat wij daarvoor mogen zorgen en ervoor mogen zijn. En geef dat we blij mogen zijn met vrijheid. Dat we die echt mogen vieren. Zo vragen we uw zegen, uw naam, over ons allen. Amen.
De preek die ik gelezen heb was van Erika. Kijk. Laten we nu afsluitend zingen. Lied 9, de apostolische geloofsbelijdenis. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen.